Hey, leuk dat je luistert naar de Detox Your Life podcast. Mijn naam is Anneke Mengerink. In deze podcast neem ik je mee in mijn ervaring met detoxen en Ayurveda. Ik deel kennis, tips en inspiratie over detoxen en hoe je dit in je dagelijks leven kunt doen. Zodat jij met minder klachten meer energie krijgt en beter weet wat jouw doel is in dit leven. Ik heb er weer zin in. Hey, leuk dat je weer luistert naar een Detox Your Life podcast aflevering. En vandaag ga ik het met je hebben over creatieve processen, maar ook over projecten en wat dat zegt over jou als mens. Waarom jij op een bepaalde manier een project aanvliegt of in een creatief proces zit. Nou, gisteren had ik een hele leuke workshop met een aantal hele leuke dames. En die workshop ging over creativiteit en Ayurveda. En ik was gevraagd door de Stadsfabriek in Tiel om een workshop te geven. En daarin kwamen heel mooi mijn passies en mijn ervaring en expertise kwam daarin heel mooi samen. Ik heb een aantal jaar op de Kunstacademie gezeten, echt heel lang geleden inmiddels. En heb dus zelf ook heel veel creatieve processen doorlopen. Nou, jaren later heb ik gewerkt bij een instelling waarin wij met leerkrachten uit het basisonderwijs aan de slag gingen om hen te helpen om bij leerlingen het creatief proces aan te wakkeren en vervolgens te stimuleren en daarin mee echt aan het werk te gaan. Procesgerichte didactiek heet dat, een specifieke methode. En natuurlijk, mijn passie voor Ayurveda, dat kwam dus heel erg mooi samen. En ja, met Ayurveda kan je heel veel dingen, verklaren weet ik niet, maar heel veel dingen begrijpen vooral. Als jij weet hoe jij in elkaar zit, hè? Wie jij echt van nature bent, wat jouw geboorteconstitutie is, dan snap jij waarom je bepaalde dingen, waarom bepaalde dingen jou makkelijker afgaan dan bijvoorbeeld bij anderen, maar ook waarom bepaalde dingen jou misschien moeilijker afgaan. Het helpt je ook als je samenwerkt in een team, hè, met andere collega's, als jij weet wat jouw constitutie is en wat jouw kwaliteiten zijn en wat die van jouw collega's zijn, dan maakt het samenwerken makkelijker. Want dan snap je waarom iemand ergens een blokkade heeft of weerstand op heeft in het projectmatig werken, hè, in de bepaalde fase waar je in zit. En dat een ander daar juist helemaal van aangaat. Of dat jij helemaal aangaat van een fase en jij je collega's maar niet meekrijgt. Als jij snapt dat jouw collega's een andere constitutie hebben en daarmee andere kwaliteiten die hen van nature beter afgaan, dan kan je dus het makkelijker accepteren dat het logisch is dat zij niet zo enthousiast zijn als jij over die bepaalde fase. En vice versa, hè? Dat als jij ergens wat minder enthousiast over bent of denkt, deze fase kunnen we die wat inkorten, hoeft niet zo lang en iemand anders wil daar uitgebreid bij stilstaan, dan snap jij ook wat beter waar jouw weerstand vandaan komt. Nou, gisteren ging het over dat creatief proces. En ik dacht, dat is heel specifiek. En ik wil deze podcast wil ik eigenlijk veel meer mensen bereiken. En toen dacht ik, iedereen heeft wel eens projectmatig gewerkt. En eigenlijk de fases uit een creatief proces passen ook heel erg bij fases die in een project zitten. Dus ik ga even de fases met je bespreken en dan ga ik met je aan de slag van bij welke fase gaat welke doosje gaat daar nou helemaal van aan. Maar ook van hoe benadert een bepaalde doosje deze fase nu. Nou, de eerste fase is de brainstormfase, de onderzoeksfase, dat je echt gaat kijken van welke vraag moeten we beantwoorden in dit project. En wat zijn allemaal mogelijke aanvliegroutes? Dus je gaat echt brainstormen, een mindmap maken. Misschien een collage maken in Pinterest of Canva. Of met elkaar schrijven, geeltjes plakken. Nou, dat werkt zo ook bij dat creatief proces. Dan ga je ook aan de slag. Nou, ik had gisteren een hele leuke opdracht. Dat was een kerstkaart maken. Dus echt ook brainstormen van wat versta ik eigenlijk onder kerst, onder de decembermaand. Wat vind ik daar leuk aan? Welke beelden roept het bij mij op? Wat vind ik belangrijk? Dus de vrouwen gingen echt schrijven en schetsen. En in deze fase, de brainstormfase, is niks fout. Alles is nog mogelijk. En je kunt lekker gaan dromen. En je kunt echt, the sky is the limit. Je kunt out of the box denken. En dat is in die zin is dat een fase die, nou ja, waarin alles mogelijk is. En dit is ook een fase die nodig is, omdat je ook moet onderzoeken uiteindelijk om vervolgens een keuze te maken van ja, dit is nu echt de weg die we ingaan en dit is echt de weg die ofwel bij de meeste deelnemers resoneert, dat de meeste deelnemers daar enthousiast over zijn, of dat dat onderzoek laat zien dat deze aanpak succesvol kan zijn, of dat je ook moet kijken naar dat je kaders mee hebt gekregen. Financiële kaders bijvoorbeeld, tijdskaders. Nou, dat kan ook zeker in een creatief proces. Zeker als je als kunstenaar in opdracht werkt, dan krijg je gewoon een bepaalde opdracht mee. Er is een bepaald budget waarvoor je die opdracht mag uitvoeren. En dat betekent dat je er ook... En er is ook een deadline, hè. Er moet vaak moet er iets... Nou, bijvoorbeeld zeg kerstkaarten. Ja, die moeten nu wel echt allang klaar zijn. Zo zijn we natuurlijk wel vrij laat mee. Het was gisteren ook echt een oefening, hè. Maar stel, je maakt kerstkaarten. Je kent iemand die dat doet. Ja, die gaat daar in september al mee aan de slag. Want ze moeten wel eind oktober, begin november... moeten ze gedrukt zijn. Want dan willen mensen ze ook in huis gaan hebben... om ze ook op dit moment vanaf nu eigenlijk, denk ik, te gaan versturen. Of misschien na Sinterklaas, ik weet het niet. Ik ben daar redelijk star in de zin van de kerstboom mag niet voor 6 december in huis. Nou, dit jaar ben ik wat coulanter, maar 2 weken geleden kwamen ze al met de kerstboom aan. We hebben een kunstkerstboom. En die hadden ze uit de schuur gehaald. Ik zei, nee, die gaat nog even terug naar de schuur. Een week voor Sinterklaas mag je hem opzetten. Dus ik heb daar al zelf al in gestretched. Maar ik heb daar best wel een bepaalde traditie en een idee van hoe dat moet. Maar goed, je kan dus kaders hebben. En kaders in de zin van tijd en geld. En een kader van wat moet het uiteindelijk het effect zijn? Hè? Waarom doen we dit project? Of wat moet de opdracht? Hè? Wat wil de opdrachtgever ermee? Stel dat je een illustraties maakt. Hè, bijvoorbeeld kerstkaarten maakt voor een bedrijf. Ja, wat wil dat bedrijf uitstralen? Welke klanten heeft dat bedrijf? Dus dat zijn wel de kaders waar je dan aan moet houden. Nou, dat is de brainstormfase. De tweede fase is dat je echt een plan maakt. Een plan van aanpak. Een projectplanning. Met een tijdspad daarin. Nou, zeker als je samenwerkt in een project, dan maak je ook een verdeling in rollen en taken. En ook kijk je wie er verantwoordelijk is. En dan ga je aan de slag. Nou, in deze uitvoeringsfase kun je 2 dingen doen. Of eigenlijk, je kunt er wel meer doen. Maar in ieder geval kun je 1, het plan volgen. No matter what. Maakt niet uit wat er gebeurt. Alles zit tegen. Je merkt dat bijvoorbeeld, je de financiën niet goed doorgerekend hebt. Nee, dat is geen goed voorbeeld. Je merkt dat je qua tijd, dat de deadline gewoon krap is voor wat je wilt gaan doen in dat project. Nou, dan kan je 2 dingen doen. 1, je past gewoon je plan aan, zodat je in het tempo waarin je nu al werkt voort kunt gaan en gewoon de deadline kunt halen. Je kunt ook zeggen, nee, dit is wat we hebben afgesproken. Dus we zetten allemaal een tandje bij en we gaan wat harder werken, zodat we toch binnen de deadline het kunnen opleveren. Dan hou je aan het plan vast, ook al zijn er factoren daarbuiten veranderd. Dan blijf je toch bij het plan. Dus dat is wat je kan doen. En tot slot heb je de derde fase en dat is de evaluatiefase. Ook die geldt ook in een creatief proces, zeker voor die procesgerichte didactiek waarin je met leerlingen aan de slag gaat. Dan ga je kijken van hoe is mijn proces gelopen? En dan kan het zijn het proces van het project. Hè, hoe is het gelopen? Waar ben ik tegen aangelopen? Hoe ben ik daarmee omgegaan? Is het mij gelukt om flexibel te zijn? En dat kan dan zijn, flexibel zijn. Ja, ik ben harder gaan werken om het alsnog af te krijgen. Ben ik uit mijn comfortzone gegaan door bijvoorbeeld mijn hele planning aan te passen. Of een totaal andere aanpak te kiezen die heel spannend was. Als je kijkt naar creatief proces, ben ik met andere materialen gaan werken. Ben ik nieuwe technieken gaan uitproberen. Dus eigenlijk alles van wat heb ik geleerd. Hoe is mijn proces gegaan? En zeker als je samenwerkt in een project. Hoe ook is die samenwerking verlopen? En dan ook nou ja, niet zozeer kijken van nou, die en die deed dit en dit. Hè? Het projecteren van hoe anderen deden, maar vooral hoe reageerde jij daar dan op? En wat heb jij gedaan? Wat heb jij gezegd? Wat heb je niet gezegd? Wat heb je gedaan? Wat heb je niet gedaan? Hè? Dus ook echt kijken van hoe zat ik in dit project? Of in dit proces, in dit creatieve proces? Hè, waar kwam ik mezelf tegen? Wat liep lekker? Wat liep misschien makkelijker en vloeiender dan ik vooraf had bedacht? Dat is ook een hele belangrijke fase. Want die leert jou gewoon ook weer hoe jij met bepaalde dingen omgaat. Hoe jij met tegenslagen omgaat, met veranderingen, samenwerkingen. Met bijvoorbeeld dat, nou gisteren tijdens de workshop was er iemand en die vroeg van, goh, heb je geen zwarte fineliners mee? Of zwarte stiften? Nou, die had ik inderdaad niet mee. Ik had alleen maar kleur mee. En ze zei, ja, thuis maak ik wel eens dit soort dingen met zwarte fineliner. Maar nu is er alleen maar iets met, ja, zijn er alleen maar gekleurde stiften. En ja, dan vind ik het toch lastiger om aan de slag te gaan. Nou, ze ging zeker wel aan de slag. Dus, maar ze zei wel van, ja, de situatie, dus het materiaal waar ik het liefst mee werk, dat is er niet. Dus de voorwaarden eigenlijk zijn niet zoals ik ze thuis zou hebben. Dat was bij een andere deelnemer ook zo. Die zei, ja, ik heb thuis echt zoveel meer materialen. En ik werk met lagen. En ik werk er ook echt uren aan. Dus we hadden nu een opdracht van 20 minuten, vrij kort. De uitvoeringsfase. Dus ja, dus dan zie je ook al hoe mensen daar verschillend mee omgaan. Nou, we hebben het ook uitvoerig besproken hoe het proces liep. En ik merkte zeker dat het in een korte tijdsbestek wat er was. Hè, we hadden 2 uur voor de hele workshop, waarin ik ook nog een introductie over Ayurveda heb gegeven. En wat je met voeding, vooral met voeding, een klein beetje ook leefstijl behandeld, maar bijna niet eigenlijk vooral voeding. Maar wat je met voeding kan doen om eventuele onbalans te verminderen. Dus we hebben het zeker ook geëvalueerd. Maar interessant is nu, hoe gaan die verschillende dosha's nou met deze fases om? Nou, de dosha vata. Vata bestaat uit de elementen ether en lucht. En vata zorgt voor beweging. Mensen met veel vata in hun systeem, dus veel ether en lucht, zijn bewegelijk. Houden van beweging, zijn creatief. Vinden die brainstormfase echt fantastisch. En vinden het ook gewoon niet ingewikkeld om maar te roepen. De sky is the limit. Nou ja, geen probleem. Alle eventuele beren op de weg, nee, die worden gewoon niet gezien, weet ik niet. Maar vooral, nou, daar wordt geen rekening mee gehouden. Die bestaan gewoon niet in deze fase. Echt, alles mag, alles kan. En mensen met een vata-dominantie, die vinden dit heel erg prettig. Die vinden dit een hele fijne fase. Mensen met een pitta-dominantie, pitta-dosha. Pitta bestaat uit de elementen vuur en water. En mensen met veel pitta, die zijn doelgericht. Gaan graag zo efficiënt mogelijk richting hun doel bewegen. Niet met allerlei omwegen, zoals een vata. Vata, hè, als je gaat wandelen, nou ja, het maakt niet zo uit waar. Ik geniet gewoon van het zijn, van het in de natuur zijn en van het wandelen. Een pitta die wil gewoon de bordjes volgen, de route volgen en niet van de route afwijken. En als de wandeling een uur duurt, dan weet de pitta persoon dat. En kan ook wat knorrig worden als de wandeling dan bijvoorbeeld 1,5 uur duurt. Dus een pitta persoon vindt zo'n brainstormfase, nou ja, meer een moetje van, nou, oké, het is dat het moet. Maar eigenlijk heeft de pitta vaak al een idee in het hoofd. En is het de bedoeling dat dat idee uitgewerkt gaat worden? Dus ik zag dat gisteren ook bij enkele deelnemers. Dat de brainstormfase uiteindelijk leidde tot heel snel 1 schets. 1 schets van iets wat uiteindelijk ook uitgewerkt is. En niet allemaal verschillende schetsen. Ik heb zelf ook meegedaan. En ik heb best wel veel vata in mijn systeem. Dus ik heb echt wel 10 schetsen gemaakt. En allemaal verschillende dingen. Sommige dingen een beetje in de gelijke sfeer. Hè? De sfeer van kerst, gezellig met z'n allen weet ik veel, spelletjes doen, een film kijken. Maar ook echt andere onderwerpen die ik ook wel bij de decembermaand vond passen. Die heb ik er ook in opgenomen en ook geschetst. Dus ik had heel veel schetsen gemaakt. Ik werk daarbij ook niet nauwkeurig, terwijl de mensen die dus maar één ding hadden uitgewerkt, al meteen eigenlijk al best wel een duidelijke tekening hadden gemaakt met vaste lijnen. Niet met allemaal priegellijnen en echt schets, maar echt vaste lijnen. Dus dat is echt een groot verschil. De pitta houdt niet zo van die brainstormfase. Hij heeft gewoon een plan al in zijn hoofd, vrij snel. En dat is gewoon het plan. Dat gaan we uitwerken. En als het idee, als het is zo van, nou, ik denk dat, ja, dit is gewoon het idee en het is gewoon een goed idee. Waarom zou ik dan nog langer tijd verdoen om andere ideeën, ja, te gaan verkennen? Want ik weet gewoon dat dit een goed idee is. Dus ik wil gewoon dit idee uitvoeren. Dat is een beetje de pitta. De kapha, mensen met een kapha-dominantie. Kapha-dosha bestaat uit aarde en water. En is zwaar en stabiel, relaxed, empathisch. Houdt van gezelligheid en houdt ervan om te zorgen dat het gezellig is. Zorgt graag ook voor anderen. Dus voor een kapha is die brainstormfase, kan oncomfortabel zijn. Want daar zit niet zo heel veel beweging in aarde. Het is heel stabiel. Dus daar moet opeens iets in beweging gezet worden wat lastig is. Een kapha doet het liefst wat hij altijd doet. En heeft heel veel behoeftes aan kaders. Waar dus eigenlijk dat die bewegingsvrijheid ingekaderd wordt. Dus bijvoorbeeld, daar hadden we het gisteren ook over. Bijvoorbeeld diamond painting. Ja, je werkt ergens naartoe, maar je hoeft er niet over na te denken. Je weet welk diamantje je op welke kleur je moet leggen. En ja, dat is gewoon simpel qua denken. Het is niet per se simpel om uit te voeren. Maar dat is gewoon fijn, ontspannen. Genieten van het proces. Hè? Jezelf gezellig maken met een muziekje op. Misschien een kaarsje erbij, kopje thee erbij. Ja, dat is echt de kapha in zijn element. En dat is ook bijvoorbeeld als je naar een project gaat. Dan vindt een kapha het ook heel fijn. Die zegt ze van, nou, zeg mij maar wat ik moet doen. En het liefst iets waar ik goed in ben. Die houdt er heel erg van, ja, om die sfeer gewoon goed te houden. Dus als er gebrainstormd wordt, is een kapha, iemand met kapha-dominantie kan bijvoorbeeld echt wat minder meedoen aan de brainstorm, maar veel meer zorgen dat de sfeer goed blijft. Dat iedereen nog aardig doet tegen elkaar. Dat er geen conflictjes of discussies ontstaan. Dat is echt hoe de kapha in die brainstormfase zit. Dus dat zijn echt drie verschillende manieren. Dus als je dit herkent bij jezelf, dan betekent het dat bij jou in het werken in een project of in een creatief proces, dat dan die dosha dominant is. Betekent niet per se dat als jij merkt dat jouw kapha dominantie daarin dominant is, dat je ook veel kapha hebt. Nee, dat betekent het niet. Want je hebt alle drie de dosha's, heb je dus in je systeem, maar in wisselende verhoudingen. Dus iedereen heeft vata, pitta en kapha. En al die dosha's hebben verschillende eigenschappen. Daar ben ik uitgebreid op ingegaan in de afleveringen over vata, pitta en kapha. Maar bijvoorbeeld vata heeft dus als eigenschap flexibel. En pitta, passie en doelgerichtheid. En kapha, relaxed en empathisch. Het kan best zijn dat je bijvoorbeeld in je geboorteconstitutie heel erg veel ziet van de dosha pitta en kapha. En dat je dus merkt dat je eigenlijk die brainstormfase heel erg leuk vindt. En dat je daar dus die eigenschappen van vata juist weer heel erg in terugziet. Het kan ook zijn dat je dus, en dat is eigenlijk heel interessant, dat je bijvoorbeeld een dosha herkent in het samenwerken. Die eigenlijk gewoon niet correspondeert met jouw constitutie. Dat je denkt, hey, dit herken ik niet. Hè? Dat je bijvoorbeeld eigenlijk, dat je als jij kijkt naar wat jouw constitutie is, dat jij een vata-pitta-dominantie hebt. En dat jij in een creatief proces of met het samenwerken in een project, dat jij dan veel meer zo'n kapha-dominantie laat zien. dan kan het zijn dat jij het heel spannend vindt om de leiding te nemen of vrij te denken. Dan kan het zijn dat daar dus een overtuiging onder ligt. En dan heeft dat niet zozeer te maken met dat daar dus jouw kapha vooral naar voren komt. Maar dat is dus, dan kan het dus echt een overtuiging zijn die daaronder ligt. Dus kijk daar ook even naar van hoe zit ik dan in een samenwerking, in een project? Wat is mijn rol? En hou ik me daar eigenlijk klein? Hou ik mezelf tegen op bepaalde momenten? Hè, durf ik niet op te staan voor de kwaliteiten die ik heb? Dan zit daar een overtuiging. Maar als je echt het doet, echt vanuit jouw kwaliteiten en jouw kracht, ja, dan kan het gewoon zijn, ook als het niet met jouw dominante constitutie, dosha's in jouw constitutie correspondeert, dat toevallig een eigenschap is die jij uit een andere dosha heel erg hebt. Dus dat is ook het mooie van Ayurveda en dat is ook waarom iedereen uniek is. Dus dat wilde ik even gezegd hebben. In de uitvoerende fase, nou, die vindt de vata-persoon heel erg ingewikkeld. Want ja, de vata-persoon houdt van flexibiliteit, beweging, verandering, afwisseling. En als je dan vervolgens, 3 maanden, dat kan al veel zijn, maar zeg misschien 1 jaar moet werken aan een project en je hebt de kaders al gesteld, dan kan een vata-persoon het daar echt een beetje benauwd van krijgen. Die voelt die kaders, die weet ik moet van A naar B op deze manier. Ik vind dat heel ingewikkeld. En zeker met creatieve processen kan het zijn dat een vata bijvoorbeeld heel lang in het creatieproces blijft hangen en maar niet tot die uitvoerende fase komt. Of ja, op een gegeven moment het saai begint te vinden en dan vervolgens met een nieuw project start. Dat herken ik zelf heel erg. Ik vond het heel leuk om kinderkleding te maken. En ik vond vooral de eerste fase heel erg leuk. Dus de onderzoekende fase en de brainstorm fase. Het uitzoeken van patronen, het uitzoeken van stoffen. En dan moest die uitvoerende fase starten. Nou, dan ging ik het patroon op papier uittekenen. Patroonpapier uitknippen. Het dan op stof leggen. En dan de stof uitknippen. En dan. Dan moest die naaimachine gepakt worden en daar zit bij mij ook een stukje faalangst, want je moet gewoon heel precies werken en dat vind ik gewoon echt lastig. En ik denk ook vaak dat ik dat niet kan, maar dat is niet zo. Maar het is vooral dat ik het lastig vind en het mij heel veel energie kost. En er gewoon heel veel fout kan gaan. Als je het gewoon niet netjes doet, dan wordt bijvoorbeeld een broekspijp ongelijk of een rokje heeft een naad die heel raar zit en het dus gewoon een beetje gaat trekken of zo. Hè? Dat soort dingen. Dus ik heb uiteindelijk heel veel dingen nog in de kast liggen op stof. En ik heb wel ook een aantal dingen afgemaakt, maar dan waren ze gewoon ook niet helemaal goed gelukt. En soms dan zag je het niet heel erg en dacht ik, nou prima, ik trek het mijn kind toch wel aan. Maar er zijn ook wel dingen waarvan ik dacht, ja, nee, dit kan gewoon ook niet, kan ik gewoon niet aantrekken bij mijn kind. Dus dat is gewoon ook, ja, ik heb daar niks meer mee gedaan. Maar ik vind dus die eerste fase, ik kan daarin blijven hangen en die tweede fase iets afmaken vind ik heel lastig. Dus dat betekent dat mijn vata daarin uit balans is. Want ik heb natuurlijk zeker die creatieve kwaliteiten, maar op een gegeven moment moet je naar de volgende fase en is het ook belangrijk dat je daarin succesvol bent. Dus dat betekent dat mijn vata daarin te veel uit balans is en ik wat meer pitta mag toevoegen. En misschien wat meer kapha, hè? Dat ik de voorwaarden, de omstandigheden waarin ik in die uitvoerende fase ben, dat ik die leuker maak voor mezelf. Nou, ik heb ook een praktische tip als je dit herkent, de vata-persoon die vooral in die creatieve fase blijft hangen en die uitvoerende fase ja, heel lastig vindt. Nou, spreek met jezelf een tijdsduur af tot wanneer je mag brainstormen. Hè, dat je dus bijvoorbeeld, stel je bent met een groot project bezig. Zeker in een team, dan is er vaak afgesproken hoeveel dagen, hoeveel tijd, hoeveel uur je ergens aan mag brainstormen. Maar als je bijvoorbeeld met je eigen creatief proces bezig bent, bijvoorbeeld je wilt een schilderij maken of je gaat iets kleien, dat je op een gegeven moment denkt van oké, voor nu is het goed. Ik ga nu de uitvoerende fase in. En in de uitvoerende fase kan ik altijd nog dingen aanpassen en dingen veranderen. En zijn die kaders, die zijn niet in beton gehouden. Dus ik kan daarin ook nog die flexibiliteit die ik fijn vind, kan ik daar ook nog hebben. Dus dat is een belangrijke tip voor Vata om jouw creatief proces of het proces in projectmatig werken, om dat prettiger te laten verlopen. En bij projectmatig werken is het heel belangrijk dat bijvoorbeeld de kaders ruim zijn, of dat je met deelprojecten werkt die gewoon niet zo lang duren. En dat je daarin ook nog bijvoorbeeld in de manier van uitvoering, dat je daar misschien ook nog wat vrijheid hebt om daarin wat te freewheelen. Dus dat zijn de tips die ik je wil meegeven als je vooral die Vata-doosje herkent. Herken je Pitta? Ik zei het net al, dan hou je helemaal niet van die brainstormfase. Dan wil je meteen door naar die uitvoeringsfase, zodra je een idee hebt. En in die uitvoeringsfase vind je het heel ingewikkeld als dingen veranderen, omstandigheden veranderen, samenstelling van het team verandert, of er is opeens minder geld, of de deadline die is verschoven. Vind je dat ingewikkeld? Het liefst wil jij gewoon bij je plan blijven. Van nou, dit is het plan en zo gaan we het doen. En ik herken persoonlijk ook die Pitta wel, maar weer op andere momenten. Hè, als ik op vakantie ga, heb ik dat heel lang gehad. Nou, heel lang. Inmiddels inderdaad ben ik daar losser in. Maar ik ging een keer met een vriendin op vakantie en zij heeft heel veel Vata. Ja, en ik, we gingen naar een stad, geloof ik, ergens. In Spanje gingen we naar een gebied, naar Granada en omgeving. En ik had helemaal een soort van reisschema gemaakt. En ook echt een planning en een volgordelijkheid. En nou, zo efficiënt mogelijk, zodat we zoveel mogelijk konden zien in zo weinig mogelijk tijd. Nou, en die vriendin van mij die vond het gewoon heel leuk om gewoon lekker op een pleintje te zitten, mensen te kijken, van het weer te genieten, naar straatmuzikanten te luisteren. En die kon daar gewoon echt, ja, die dacht zoiets van, als ik hier de hele dag zit, ben ik gewoon gelukkig. Dus dan is voor mij de vakantie al geslaagd. Dus wij kregen daar wel, op een gegeven moment al discussie over. En het was een hele mooie aanvulling, want ik heb gewoon wat lege momenten in die hele reisschema gezet. En zodat er één ruimte was voor het genieten op dat moment en het gewoon doen wat er op dat moment kon en aanwezig was. En tegelijkertijd voor die vriendin was het heel fijn dat er, ja, dat ze iets meer uiteindelijk had gezien dan het marktpleintje. En ook het gevoel had van, ja, dit was ook echt wel een hele fijne reis. Dus, maar dat kan dus dat je dat wel ook in je projectmatig creëren hebt of in je creatief proces. Dat je bijvoorbeeld gefrustreerd raakt als het niet lukt. En je hebt bedacht, het moet op deze manier. En je wilt niet eigenlijk, hè, dan lukt het misschien 4 keer niet. Dan zou een Vata zou allang andere dingen hebben uitgeprobeerd. Andere technieken of vaardigheden of andere oplossingen voor dat probleem hebben opgezocht en gevonden. En een Pitta die wil heel graag bij het plan blijven en raakt gefrustreerd. Dus voor de Pitta de volgende tips. 1. Geniet van het proces. Je bent aan het leren en fouten maken hoort hierbij. Ook bij projectmatig creëren. Het leven is niet een laboratoriumopstelling waarin je alles kunt controleren. Dus probeer gewoon dingen los te laten. En dat je bijvoorbeeld voor jezelf zegt van nou, dit zijn dat je wel hele grote ruime kaders neerzet van nou, dit zijn wel echt de dingen waar het binnen moet blijven. Maar dat je dus het kleinere kader wat je creëert, dat daar wat meer ruimte in mag komen. Dat daar dus, dat het wat meer naar links of naar rechts uiteindelijk mag gaan. En voor de brainstormfase wil ik je uitdagen, als je vooral die Pitta-doosje herkent, om na het eerste idee in ieder geval nog 10 andere ideeën heel kort uit te werken. Want misschien zit daar toch nog iets bij en is je eerste idee niet het beste idee. Dus daar wil ik je ook heel graag, nou, je niet zozeer in uitdagen, maar in uitnodigen. Dus dat is voor de tip voor de Pitta. En dan tot slot de kaffa. De kaffa die vindt de brainstormfase ingewikkeld. Want de kaffa houdt gewoon van kaders en duidelijkheid en comfortabel zijn. Die houdt niet zo van in beweging komen. Die vindt het gewoon heel fijn om. Dat is de stabiele factor. Dus die heeft zoiets van, nou, als die trein eenmaal rijdt, dan doe ik weer mee. Maar die trein in beweging zetten, nou, dat is iemand die graag op de trein, op de rijdende trein zit en de trein rijdend houdt. Daar is de kaffa gewoon het meest in zijn element. En voor het creatief proces, voor de eerste fase, maar ook de eerste fase, de brainstormfase, ook van het projectmatig werken, ja, vindt de kaffa het lastig. Want die denkt van, ja, ik ben gewoon goed in deze dingen. Hè, in bijvoorbeeld planning bijhouden of bepaalde dingen uitwerken, ik noem maar wat. Of een bepaalde techniek of vaardigheid die je heel fijn vindt om te gebruiken. Dus die vindt het heel lastig. Die vindt het echt een niet een comfortabele plek. Waar de brainstormplek. Die vindt het niet comfortabel. En voor de kaffa is het de uitdaging om hoe klein ook in het creatief proces bijvoorbeeld te doen wat je altijd al deed, maar met een nieuwe techniek of met nieuw materiaal of met één andere vaardigheid. Dus dat je eigenlijk heel minimaal die grenzen van het comfortabele oprekt. En in onderwijs wordt dat ook wel de zone van naast de ontwikkeling genoemd. Hè. Je hebt de comfortabele zone, dat kan je al, dat kun je, dat weet je, dat je dat kan. Het is gewoon heel prettig om daarin te zitten. En als je aan het leren bent, dan moet je uit die fase, uit die zone. En dan kan je helemaal eruit gaan, maar als je je te oncomfortabel voelt, dan verstar je of je bevriest of je vlucht of... Nou ja, whatever, dan gebeurt er niks. Dus vandaar dat je heel minimaal die grenzen wil oprekken. Dus stel, jij werkt altijd met aquarelverf of met acrylverf, dat je eens een keer met olieverf gaat werken, hè, voor het creatief proces. Nou, voor projectmatig werken zou het kunnen zijn dat je altijd dezelfde rol op je neemt. Dat je bijvoorbeeld voorstelt dat je in een kleine deeltaak, dat je daar iets anders in gaat doen. Dus dat jij ook een andere rol gaat vervullen. Maar niet meteen met heel veel verantwoordelijkheden, waar niet per se heel veel druk op ligt. Dus dat je daar ook ruimte hebt om te leren, om fouten te maken, om te experimenteren, om uit te proberen. Nou, in die uitvoerende fase is het voor de kaffa, die vindt vooral het proces heel fijn. Hè? De sfeer van onder welke voorwaarden. En dan maakt het misschien niet eens zo heel veel uit, maar ik zie met kaffa en creativiteit bijvoorbeeld vooral de diamond painting, schilder op nummer, borduren. Eigenlijk dingen met vaste kaders, dat je niet zelf hoeft te creëren. Je bent wel creatief bezig, maar je bent niet per se artistiek bezig. Is ook helemaal niet erg. Ik heb daar helemaal geen oordeel over. Maar daar is het heel mooi om daar bijvoorbeeld te kijken van, als je altijd iets naschildert van een afbeelding, dat je bijvoorbeeld die afbeelding heel goed in je opneemt en dat je eens een keertje probeert om die afbeelding dan weg te leggen en dan... Het gaat schilderen vanuit je eigen interpretatie van die afbeelding en wat daarvan nog in je geheugen zit. En dan ook te bedenken, ik ben hier een lerende, het is een zoektocht, het is leuk, het is een proces. En dus ook niet meteen het eindresultaat dan weer vergelijken met de afbeelding. Maar echt vooral te kijken, als je de derde fase hebt, de evaluatiefase, reflectiefase, te kijken van, nou, hoe is dit proces gegaan, wat heb ik ervan geleerd? Ongeacht hoe het eindresultaat eruit ziet. En dat kan dus ook met het projectmatig werken als jij als kaffa-dominantie een extra taak gaat doen of een nieuwe taak gaat doen, dat je daar dan ook echt je backing in regelt. Dat je dus regelt dat je niet de eindverantwoordelijke bent, dat je een sparringspartner hebt, dat je ruimte hebt om te leren. En dus dan kun je inderdaad reflecteren daarop op het eind van, hoe ging dit? Wat heb ik geleerd? Wat vond ik er fijn aan? Wat vond ik er niet fijn aan? Om bij een volgend project, ja, beter te weten van, wat kan ik allemaal en wat zou ik allemaal nog meer willen ontdekken en wat kan ik nog meer? Dus om echt uit die comfortabele positie, om je daarin te stretchen. Mocht je dat natuurlijk allemaal willen, als je er helemaal oké mee bent dat je altijd dezelfde rol vervult, of dat je altijd gefrustreerd raakt omdat de dingen niet volgens plan gaan, of dat je er oké mee bent dat je niks afmaakt, of dat het je gewoon vet veel energie kost, ja, dan zou ik zeggen, gewoon lekker doorgaan. Maar anders hoop ik dat je deze tips gaat toepassen. Nou, tot slot nog wat voedingstips. Als je merkt dat je te veel in je hoofd zit en je gedachten gaan alle kanten op en je komt maar niet naar die uitvoeringsfase, naar de fase van daadkracht, dan betekent het dat je te veel lucht in je systeem hebt en dat er wat meer daadkracht in mag. En dat betekent dat je wat meer zware en zoete voeding mag eten. Dus denk aan wortelen, zoete aardappel. Zuivel kan je ook eten. En vermijd vooral droge gerechten zoals rijstwafels, crackers. Ook kikkererwten zijn heel droog. Appels ook. Nou is het niet zo dat je nooit meer appels mag eten. Als je namelijk de appels bakt, dan veranderen ze van kwaliteit. En dan kan je ze prima eten. Als je dan is die kwaliteit lucht zit daar niet meer in. Dus dat is de tip voor Vata. Merk jij, goh, ik raak altijd gefrustreerd, dan heb jij heel veel hitte in je systeem. En dat brengt je heel ver. Maar het maakt je ook gefrustreerd. En dan adviseer ik je om wat minder tomaten, paprika's en aubergine en pepers te eten, scherpe dingen. En wat meer bittere bladgroenten te eten. En tot slot de kaffa. Als jij merkt, ik zou wat meer uit die comfortzone willen komen. Dus meer in beweging willen komen. Dan heb je letterlijk die peper nodig. Om je vooruit te laten branden, zeg maar. Hè? Als je niet vooruit te branden bent, dan zorg ervoor dat je voeding wat meer spices heeft. Wat meer kruid is. Met name scherpe kruiden. Mosterdzaad, gemberpoeder, chilipeper, andere pepers zijn allemaal heel goed om te eten. En wat minder zuivel en wat minder koolhydraten. Want die zorgen voor die stabiliteit. En als je veel kaffee hebt, dan heb je voldoende stabiliteit. En is het juist de kunst om een mooie balans te vinden tussen stabiliteit en het in beweging komen. Nou, mocht je nou daar meer over willen weten. Ik heb een hele mooie cursus. En daarin leer ik je echt in 3 maanden alles, maar dan ook echt alles over hoe die dosha's werken, welke voeding welke kwaliteiten heeft en hoe je nou zorgt dat je als je een vata persoon bent toch appels kunt eten, maar ook bijvoorbeeld rijstwafels kunt eten. Hè? Dus dat het niet is dat je nooit meer rijstwafels kan eten, leer ik je allemaal. En er zitten ook nog 2 consulten bij. En ik bied deze cursus alleen dit jaar nog aan. Want ik ga een andere focus, een andere richting op. En het is echt ook, de prijs is echt gewoon, ja, ook gewoon echt belachelijk laag. €555. Want het is echt transformerend. Je krijgt echt een toolbox. Ja, die gewoon je leven gaat veranderen. En waar je ook altijd op terug kunt grijpen als je het even niet meer weet. En daarnaast heb je 2 coachsessies waarin ik jou met je meekijk. Van wat is jouw dominante constitutie dan? Waar sta je nu? Hè? Dus hoe ver ben je? Waar ben je uit balans? Wat mag je als eerste gaan doen? En ook gaan we dan in de 2e consult kijken van hoe blijf je dingen nou goed inpassen in je leven? In je drukke leven. Want alles uit je Ayurvedische toolbox inpassen in je leven, dat gaat hem niet worden. Tenzij je niet hoeft te werken en geen gezin hebt en gewoon alle tijd van de wereld hebt. Dat heb ik ook niet. Dus daarin kijk ik met je mee wat prioriteit moet krijgen. En wat ook voor jou mogelijk is om vol te houden op de lange termijn. Dus dat is iets. Nou, €555 is dat traject. Detox Coach traject heet het. Merk je nu dat je denkt, nou, ik wil vooral mijn spijsvertering boosten. Dat kan ook. Dat is een heel laagdrempelig 4 weken programma. Waarin ik je gewoon alle eetregels en voedingsregels uitleg vanuit Ayurveda. En ik je daarbij allerlei recepten geef. Zodat je zelf ook dat kunt gaan toepassen in je leven. Die werkt echt voor alle dosha's. Want het is voor alle dosha's belangrijk dat die spijsvertering op orde is. Dat is ook eigenlijk waar je altijd mee begint. Dat je altijd kijkt hoe sterk is jouw acne, jouw spijsverteringsvuur. En wat kan daar nog in verbeteren? En daarna, of daarnaast eigenlijk moet ik zeggen, ga je kijken van wat kunnen we nog meer in balans brengen? Welke dosha is er vet uit balans? Waar heb je vet veel klachten? En waar kunnen we daar dan, wat kun je daar dan doen specifiek aan bepaalde voeding vermijden? Of juist meer in je voedingspatroon hebben? Dat zijn eigenlijk de 2 opties die ik nu heb. En ik had gisteren ook nog met iemand over. Ja, ik heb ook nog een detox traject. En daar ben je ook voor uitgenodigd. Als je voelt van nou, ik wil vooral afvalstoffen lozen. Hè? Die spijsvertering, boosten, dat is 1 ding. Maar ik merk dat ik nog heel veel onverteerde afvalstoffen heb. Zowel fysiek als mentaal. Ja, dan is een detox echt een aanrader. Dit aanbod blijft tot eind van het jaar staan op deze manier. En vanaf januari komt er een nieuw aanbod. En daar ben ik super enthousiast over. Dat is voor vrouwen tussen de 40 en de 55 jaar. Die in de overgang zitten of in de vroege menopauze zitten. Dus eigenlijk al de eerste signalen merken. Ik ga daar binnenkort uitgebreid ook podcast over opnemen. Wat zijn die signalen dan? En de focus gaat liggen op het ondersteunen van de overgang. Dus de klachten milder maken of verminderen zelfs door middel van voeding en leefstijl. Maar nog belangrijker, om de overgang te zien als een overgangsrite. Dus als een mooie transitiefase om echt te kijken hoe je vanuit de opdracht die je hebt in dit leven, hoe je daar vorm aan kunt geven in je huidige leven. Dus hoe geef jij de tweede helft van je leven vorm? En hoe doe je dat? Dus hoe meer je in balans bent, hoe duidelijker het ook is wat jouw opdracht dan is. Wat jouw zielsmissie is, wat jij mag doen hier in dit leven. En vervolgens gaan we ook weer met voeding en leefstijl en hele mooie meditaties en andere tools die ik inzet, daar echt daadwerkelijk vorm aan geven. Nou, daar start ik dus in januari mee met een pilot. Dus voel jij, ben jij in ieder geval tussen de 40 en de 55 en denk je, nou, ik ben heel erg benieuwd. Stuur me dan een bericht, want ik ben dit hele programma nog aan het ontwikkelen. En dat doe ik gewoon heel graag ook samen met jou. Dus mocht jij interesse hebben hierin en denk, ja, ik wil graag die overgang omarmen en niet daar weerstand op voelen, angst voor voelen of alleen maar daar negativiteit vanuit een negatieve emotie naar kijken, maar vooral vanuit wat mag het mij brengen en daar de focus op liggen, dan ben je echt super welkom om met mij mee te gaan doen in de pilot. En dan nodig ik je graag uit voor een kennismaking om ook te kijken waar jouw behoefte ligt, om samen ook die pilot vorm te geven. Voor nu hoop ik, ook als je geen vrouw bent tussen de 40 en de 55, maar wel af en toe creatief bezig bent of projectmatig werkt in een team, samenwerkt met anderen, dat dit jouw inzicht heeft opgeleverd en dat jij in ieder geval jezelf weer beter, een stukje beter snapt, je collega's of teamgenoten wat beter snapt en ook weet wat je kunt doen om je proces nog soepeler te laten verlopen. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heeft deze aflevering je geïnspireerd? Maak dan een screenshot en tag me op Instagram, zodat je anderen ook kunt inspireren. Heb je vragen? Stuur dan een DM of een mailtje naar anneke@detoxyourlife.eu. Wil je meer afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. Ik zou het heel erg waarderen als je een review wilt achterlaten op iTunes of Spotify. Hoe meer reviews, des te beter deze podcast gevonden wordt en ik meer mensen kan inspireren met mijn inzichten in detoxen.